Premier Rutte die sprak in december op de persconferentie. En toen had hij het over 2021 wordt het jaar van de hoop. En natuurlijk had hij het over de vaccins die eraan zaten te komen. En nou ja, wij delen met hem in die hoop. Al moeten we nog geduldig zijn. Maar ik denk dat hij ook wel iets meer bedoelde dan alleen maar de vaccins. En wij als christenen, als volgers van Jezus, hebben altijd hoop als het goed is. En toch, we zijn mensen. We zijn vaak heel beperkt in wat we denken, in wat we geloven. En de moed zinkt ons zomaar in de schoenen. En wat hebben we het nodig dat God elke keer weer die moed vernieuwt en aanwakkert in ons. Nou, vanmorgen heel in het bijzonder mogen we dat doen als we avondmaal vieren. En we gaan dat wat anders dan anders doen. Ik lees een aantal bijbelgedeelten. En iedere keer als ik een bijbelgedeelte gelezen heb, dan zeg ik daar kort wat over. Daarna zingen we een lied. En als we dat 4 keer gedaan hebben, dan vieren we het avondmaal. Nou, waarom 4 keer? In het kindermoment zag je al, er zijn in ieder geval 4 richtingen om in te kijken. We kunnen terugkijken als we avondmaal vieren. We kunnen opzij kijken, omhoog en vooruit. En bij alle 4 die richtingen wil ik stilstaan aan de hand van een bijbelgedeelte en een lied. Het eerste is uit 1 Johannes 1 en ik lees dat eerste hoofdstuk tot en met hoofdstuk 2 vers 2. En daar schrijft de apostel Johannes, een van de eerste volgelingen van Jezus. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en wij getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Wat Johannes hier in een notendop beschrijft, dat is dat de eeuwige God, de God die er altijd was, Vader, Zoon en Geest, dat de eeuwige God naar de aarde kwam. Dat Jezus Christus mens werd, de Zoon van God werd mens, werd aan ons gelijk in zekere zin. En hij vernederde zich. Hij liet zijn hemelse heerlijkheid achter zich. En hij werd mens en hij kwam om te delen in ons bestaan. Met welk doel? In de eerste plaats vergeving. Johannes is er vrij duidelijk over. Wij hebben vergeving van God nodig. En alleen door Jezus Christus kun je die vergeving krijgen. Maar als je zou blijven steken bij de vergeving, hoe belangrijk ook, en ik ga daar zo nog meer over zeggen, dan doe je God tekort. En dan doe je uiteindelijk ook jezelf tekort. Want God wil veel meer dan dat geven. Hij wil de relatie met ons herstellen. Vandaar dat Johannes ook het woord verbonden zijn met de Vader en de Zoon en met elkaar, dat hij dat woord verbonden zijn regelmatig gebruikt. God is erop uit om de relatie tussen ons en hem die verstoord was, en ook onze relaties onderling die zo vaak en zo makkelijk verstoord kunnen raken, om die te herstellen. En om te zorgen dat wij uiteindelijk in een volkomen verbondenheid met God kunnen leven op de nieuwe aarde. Dat is het doel van God. Of zoals we in ons visiestuk van de kerk hebben verwoord, dat is de stip op de horizon. Dat is waar God naartoe aan het werken is. Dus daarvoor kwam Jezus naar de aarde. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk wat onze reactie is op dat aanbod van God. Het mooiste is als wij dat aannemen. Als we zeggen, Heer, ik zie dat. Ik zie dat ik die vergeving nodig heb. En wat mooi dat u wilt dat de verbinding tussen u en mij en tussen mij en alle mensen om mij heen weer goed is. Dat u heelheid, shalom wilt in uw schepping. En dat u die gaat vernieuwen. En ik neem dat aan. Ik ontvang het als een geschenk van u. Maar toch is dat niet zo makkelijk voor ons om dat aan te nemen. Er zijn wat barrières. En Johannes, als je dit hoofdstuk goed leest, die benoemt er eigenlijk in ieder geval twee. Die licht ik er even voor je uit. De eerste zou kunnen zijn dat je zegt, ja, maar ja, heb ik wel gezondigd dan? Ja, oké, ik zal niet zeggen dat ik nooit fouten maak, maar gezondigd, dat vind ik nogal wat. Heb ik dat eigenlijk wel nodig? Heb ik een verlosser nodig? Heb ik vergeving nodig? Nou, zegt Johannes, en hij gebruikt hele duidelijke taal, geen twijfel mogelijk. Joh, je houdt jezelf voor de gek als je dat zegt. Als je zegt dat je nooit gezondigd hebt, als je zegt dat je geen vergeving nodig hebt, dan hou je jezelf voor de gek. Dan lieg je. Heftige woorden. En dat niet alleen, je maakt ook God tot een leugenaar, want God zegt tegen jou dat je het wel nodig hebt. En als jij zegt, nou, ik heb het niet nodig, dan zou God dus liegen. God is licht, ik las het met nadruk, en in hem is geen spoor van duisternis. God is licht, in hem is geen spoor van duisternis. Alleen dat al is zo mooi om over na te denken, dat er iemand is, oneindig veel groter dan wij, in wie geen spoor van duisternis is. Alleen maar licht. Alleen maar goedheid en liefde. En die iemand, God, die ziet ons en die ziet dat er in ons wel die sporen van duisternis zijn. En hij zegt, ik wil dat weghalen bij jou. Ik wil dat jij in het licht komt te staan. Ik wil dat mijn licht in jouw leven schijnt als nooit tevoren. En dat je gaat opbloeien. En dat alles wat nu nog duister is, gaat verdwijnen. En God zegt, neem dat aan. De tweede reactie die je zou kunnen hebben is dat je zegt, en die gaat eigenlijk helemaal de andere kant op. Ja, maar weet God wel, en weet jij wel, want je zegt dit nu wel zo makkelijk, maar weet jij wel wat ik allemaal gedaan heb? Nou, ik weet het niet. Van sommigen weet ik het. God weet het wel. Maar ik weet wel, en daar legt Johannes zo de nadruk op in dit gedeelte. Ik weet wel dat er voor God niets is dat te groot is om te vergeven. He, Johannes die zegt het hier. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat is nogal wat. Dat aanbod is er dus voor de hele wereld. En belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Alle kwaad. Dus ook als jij denkt, hè, als je nu kijkt en denkt, ja, maar ik heb al zo vaak gebeden om vergeving voor dit en elke keer ga ik weer in de fout. Of ik heb iets gedaan in mijn leven waarvan ik denk dat het te groot is voor God om te vergeven. God zal mij wel niet meer willen. Ook dat is een leugen. En in Jezus' naam verbreek ik die leugen in jouw leven. Want God biedt je altijd vergeving aan. Er is niets dat hij niet kan vergeven. Dat is maar één situatie in de Bijbel. Die ga ik nu niet behandelen. Maar als jij zoekt naar God, dan is dat niet de situatie waar jij aan moet denken. God wil jou altijd vergeven. En daarom legt Johannes hier zo de nadruk op. Breek door de kracht van de Heilige Geest met dat wat duister is. Als jij wandelt in het licht met Jezus, leef dan ook in dat licht. En als er dingen zijn die duister zijn, en ik zeg het met klem vanmorgen, als er dingen zijn die nu nog duister zijn in je leven, breek daarmee. Doe dat in de kracht van de Heilige Geest. Beleid het vandaag aan God en weet dat Hij je zal vergeven. Maar ga er niet mee door tobben, want het gaat etteren en het wordt alleen maar erger. En de afstand tussen God en jou wordt alleen maar groter zolang je zwijgt. En op het moment dat je het gaat beleiden, dan verdwijnt de afstand. En dan komt er vrijheid. Hele grote vrijheid. En als Johannes was een hele wijze man. Echt een herder. En Johannes zegt, eigenlijk zegt hij ja, ik weet wel hoe wij zijn, want ik ken mezelf. Hij had zichzelf ook goed leren kennen. Mocht je nou toch zondigen, ook dan is God nog steeds bereid om jou te vergeven. Want God kent onze zwakheid en Hij wil ons vergeven wat wij misdoen. We hebben teruggekeken en we kijken nu opzij. We lezen drie versen uit 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 14 is dat. 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 14. En daarna Johannes 13, de eerste 17 versen. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en wij zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. In Johannes 13, het evangelie naar Johannes, daar beschrijft Johannes de Pesachmaaltijd die Jezus viert met zijn leerlingen vlak voordat hij zal worden gevangen genomen en zal moeten lijden. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. Intussen had de duivel, Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God gekomen was en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" "Wat ik doe," antwoordde Jezus, "begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "Oh nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. En wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Als je gelooft in Jezus Christus en hem volgt, dan hoor je bij het lichaam van Christus, de kerk. Nou, wat betekent dat voor jouw plaats in dat lichaam en voor jouw hartsgesteldheid? Jezus geeft een schokkend voorbeeld van wat dat betekent. Ik zei net al, hij is naar de aarde gekomen, heeft zijn hemelse heerlijkheid achter zich gelaten, is mens geworden. En hier laat hij op een hele bijzondere manier zien dat hij als dienaar gekomen is. De Allerhoogste Heer, de Kyrios wordt hij genoemd. Die komt naar de aarde en die gaat het allerlaagste werk doen. Want dat was het. De voeten wassen van de gasten die binnenkwamen, dat was slavenwerk. En in dit zaaltje waar zij zaten om dit Pesachmaal te vieren, daar waren kennelijk geen slaven. Dus iemand van die 12 of 13 of misschien waren er nog meer mensen bij, dat weet ik niet, die had dat eigenlijk moeten doen. Maar ja, de discipelen, en dat weten we uit andere Bijbelgedeelten, die waren regelmatig met hele andere vragen bezig. Bijvoorbeeld de vraag: wie is de belangrijkste van ons? Wie van ons 12 zal straks de hoogste plaats krijgen in het Koninkrijk van God? Als ik dat op me in laat werken, dan denk ik: hier zitten 12 alfa mannetjes aan tafel. Die allemaal denken: no way, dat ik voeten van iemand ga wassen. En dat moest. Je kon niet zomaar met vieze voeten aan tafel gaan zitten, want je had door het zand gelopen. En dat, ja, zo ging je niet aan tafel. Maar iedereen is te beroerd, is te trots om dat te doen. En dan staat de Kyrios, de Heer van hemel en aarde, op. En hij doet zijn bovenkleed af. En hij knielt neer. En hij wast de voeten van zijn discipelen. Is dat shocking of niet? Ja, dat is shocking. En ik wil niet weten hoe stil het aan tafel is geweest, behalve dat intermezzo met Petrus. Ik denk dat ze behoorlijk geschrokken zijn. En zich heel klein voelden. En Jezus vertelt ze ook wat hij gedaan heeft. En hij geeft ze een voorbeeld van wat zij dus zelf ook moeten doen. Het is moeilijk. Dit is echt moeilijk. Want ook hier, ik zeg dat wel vaker, ook hier is het heel makkelijk om te zeggen. En ik zeg dan half schertsend alfa mannetjes, maar ik meen het wel. Maar hadden wij het gedaan? Nou, maak het nog spannender. Zouden wij het vandaag doen? En verzin zelf maar een voorbeeld. Voeten wassen doen wij over het algemeen niet als we bij iemand te gast zijn. Verzin zelf een voorbeeld van iets waarvan je zegt van nou, dat vind ik echt een klus. Die is gewoon beneden mijn waardigheid. Dat ga ik gewoon niet doen. Of bekijk het nog op een andere manier. Wat leeft er in je hart? Ben je bezig met de vraag wie de belangrijkste is? Wie de grootste is? Ben je bezig met de vraag of jouw denkbeelden, jouw mening, of die de belangrijkste is? Koning Willem-Alexander noemde dat de manische meningmachine waar ons land last van heeft. Nou, ik denk dat wij daar ook echt allemaal last van hebben. We willen zo graag de eerste zijn. We willen zo graag dat onze mening telt. We komen internetfora en social media tekort om maar overal te vertellen wat wij overal van vinden. En daar zit trots in. Daar zit eer in. Er zit nog veel meer in. En Jezus zegt, als je bij mij wil horen, als je mij wil volgen, dan moet je stoppen met die ongein. Dan heb je een hele andere gezindheid nodig. Dan heb je de gezindheid nodig van een doulos, zoals er staat in het Grieks, een dienaar, een slaaf. En ik heb jullie dat voorbeeld gegeven. Volg dat voorbeeld. Wees bereid om de minste te zijn. Wees bereid om te dienen. En we zien al, ik zei het in het gebed, we zien wat het in Amerika teweeg heeft gebracht. Als het eigen ego voorop staat. Als het gaat om heersen. Maar dat bedreigt ons net zo goed. In ons land en ook in onze kerk. Want wij zijn allemaal mensen. We hebben het nodig om de minste te willen zijn. God geeft ook een hele mooie belofte. In vers 17. Daar zegt God door Johannes, als je dit doet, dan zul je gelukkig zijn. Dat waren de woorden van Jezus. Als jullie dit doen, als je bereid bent om te dienen, om de minste te zijn, dan zul je gelukkig zijn. Dat is geen menselijke logica, hè? Het is goddelijke logica. Want wat gebeurt er als je de minste bent? Dan groeit de liefde voor God. Dan groeit de liefde voor de ander. Dan groeit het respect voor de ander. Dan ga je de ander eren. En dan zul je gelukkig zijn. Dat is niet wat de wereld tegen je zegt, maar dat is wel wat God tegen je zegt en wat God je belooft. Je zult dan gelukkig zijn. Dat is één ding wat er gebeurt. Het tweede wat er gebeurd is, en dat zien we ook in het lied dat we zo meteen gaan zingen, is dat mensen om ons heen dat zien. Want dit valt op. Dit is niet normaal. Wij hebben, als het goed is, iets te bieden, iets te laten zien aan de wereld, dat niet van deze wereld komt, maar dat alleen God in ons kan leggen. Als wij bereid zijn de minste te zijn. Aan de maaltijd werd het stil. En als wij dit doen, wordt het ook in de wereld stil. Terug, we keken opzij en we kijken omhoog. In Hebreeën 1, de eerste 5 versen, en in vers 8 en 9 van hoofdstuk 2 lezen we daar prachtige dingen over. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In Jezus schittert Gods luister. Jezus is zijn evenbeeld. Jezus schraagt de schepping met zijn machtig woord. Jezus heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Alles hebt u, God, aan Jezus onderworpen. Doordat God alles aan Jezus onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is. Jezus Christus, de Zoon van God, door wie God de wereld geschapen heeft, om wie het hele universum draait, legde zijn hemelse heerlijkheid af, werd mens, leed, onderging de vernedering van de kruisdood, stond op uit de dood, versloeg de dood en ging terug naar de hemel en kreeg daar de ereplaats aan de rechterhand van God. De hoogste plaats. Er is geen hogere plaats. Er is niets dat niet aan Jezus onderworpen is. Het helpt mij om zo naar God te kijken, om zo naar Jezus te kijken. Het helpt mij als ik om me heen kijk in de wereld. Het helpt mij als ik zelf moeilijkheden ervaar, om te weten dat er niets is dat niet aan Jezus onderworpen is. Ik vind het prachtig. Ik hoop jij ook. Maar wat zie je ervan? De Bijbel is er zelf eerlijk over. Hebreeën 2 zegt het. Wij zien nog niet dat alles aan Jezus onderworpen is. Als we zien met menselijke ogen, en ja, wat zouden we anders moeten, dan kijken we om ons heen en dan zien we heel veel chaos. We zien onpeilbaar diep lijden, ver weg en dichtbij. We zien onbegrijpelijke dingen die wij mensen elkaar aandoen. Het is ongelooflijk hoeveel ellende we zien als we op die manier alleen maar zouden kijken. Maar God biedt ons door de Heilige Geest een andere manier van kijken aan. God zegt, kijk niet alleen meer met menselijke ogen. Ja, dat moet je ook doen. Om te zien wat voor onrecht er is. Om te zien waar jij het verschil kunt maken. Maar kijk nu ook met geestelijke ogen. Kijk met de ogen die ik jou geef. En zie dat ik alle macht gekregen heb. En dat er niets is dat niet aan mijn gezag onderworpen is. En houd je daaraan vast. Een van de thema's van de Hebreeënbrief is, houd vol. Kijk naar Jezus. Kijk steeds naar Jezus. Kijk omhoog. En zie met ogen van het geloof, zie met de ogen van de Heilige Geest, dat alles aan Hem onderworpen is. Dat maakt dat je het vol kunt houden. Want als je alleen maar om je heen kijkt met menselijke ogen, dan is het toch haast niet vol te houden. Zelfs met de vaccins die er nu zijn en die nog eraan komen. Ook daarvan kun je denken, ja, helpen ze wel? Helpen ze tegen alle varianten? En hoe lang werken ze dan? Maar ook als ik nog een stapje verder kijk, hoe zit het met landen die daar geen geld voor hebben? Wanneer komen zij aan de beurt? En wat staat ons nog meer te wachten op het gebied van pandemieën? Om over al die andere ellende maar te zwijgen. Kijk niet alleen met menselijke ogen om je heen, maar kijk omhoog. Houd je blik gericht op Jezus. Dat is de enige manier om het vol te houden. En echt, het komt goed. Hij heeft alle macht. Er is niets dat hem niet onderworpen is. Leef een leven van aanbidding en geloof en vertrouwen. Kijk omhoog. Aanbid koning Jezus. Verhoog hem. Breng hem eer. En hij zal jou moed geven om het vol te houden. We keken terug, opzij en omhoog. En God dank, wij mogen ook vooruitkijken. En dat doen we aan de hand van een paar versen uit Lucas 22. Het is dezelfde maaltijd als die uit Johannes 13, waar Lucas weer andere dingen benadrukt. We lezen vers 14 tot en met 20. Toen het zover was, ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd en hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, de beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Jezus kijkt aan tafel al over het lijden heen. En dat is een belangrijke aanmoediging voor ons. Als wij aan de avondmaalstafel zitten, lopen, ik weet niet waar je straks bent. Als wij samen avondmaal vieren, dan spoort Jezus ons aan, kijk over die maaltijd heen en kijk vooruit. En dat was niet makkelijk gezegd van Jezus, want hij wist wat hem te wachten stond. Het was een gruwelijk lijden dat hem te wachten stond. En misschien nog wel het meest erge van alles, dat hij een aantal uur lang verlaten zou zijn door God zijn vader. Zodat wij nooit meer door God verlaten zouden zijn. Maar zelfs met dat in het vooruitzicht, zegt Jezus tegen ons, kijk over deze maaltijd heen en kijk vooruit naar dat wat komt. En hij zegt erbij, ik heb er hevig, vurig naar verlangd om dit samen met jullie te vieren. Waarom? Omdat het Pesachmaal het feest van de bevrijding is. Het is het feest van de uittocht van het volk Israël uit Egypte, uit de slavernij. En doelbewust viert Jezus dit feest en maakt er het feest van de bevrijding voor elk mens die dat aan wil nemen. En hij wil dit feest vieren met zijn vrienden, zo noemt hij hen ook. Hij heeft 3 jaar met hen opgetrokken en hij noemt hen zijn vrienden. Hij zegt, met jullie wil ik dit feest eten. En ik heb dit feest vieren en dit brood eten, de wijn drinken. En ik heb daar vurig naar verlangd. Dat is heel intens. En Jezus noemt ons zijn vrienden. Als wij doen wat Jezus wil, als wij zijn geboden houden, als wij hem lief hebben en onze naasten als onszelf, dan noemt hij ons zijn vrienden. En hij verlangt er vurig naar om samen met ons avondmaal te vieren. En in de geest is hij aanwezig als wij samen avondmaal vieren. Maar niet in levende lijven, zoals de discipelen hem konden zien. En daarvan zegt Jezus, dat komt nog. De mooiste maaltijd ooit, die komt nog. En niet eerder dan zal ik met jullie aan tafel zitten. Dus vanaf dat moment, bijna 2000 jaar geleden, tot aan de dag dat Jezus terugkomt en opnieuw met ons die maaltijd zal houden, heeft hij dit niet meer gevierd. Hij heeft er vurig naar verlangd en hij kijkt ernaar uit om in het koninkrijk van God, als alles vervuld is, dat weer met ons te vieren. Dat betekent voor ons dat wij mogen leven vanuit verlangen. En als wij vooruitkijken, dan wil God dat verlangen voeden. Dan wil hij dat groeit in ons hart. Dat we steeds meer gaan verlangen naar de komst van Jezus. Zodat ons leven hier en nu vandaag, dat er toe doet, steeds meer gaat lijken op het beeld van Jezus. Zodat alles wat wij verlangen ons gaat kleuren in de dingen die wij vandaag doen. Die wij zeggen, die we niet zeggen. Die we doen en die we niet doen. Alles zal gekleurd worden door wie Jezus is. Als je terugkijkt. Als je opzij kijkt. Als je omhoog kijkt. En als je vooruit kijkt. Laat dan je verlangen groeien. Stel je open voor de leiding van de geest. Laat je verlangen groeien naar de mooiste maaltijd die er ooit geweest is. Want ooit komt er een dag.
Terugkomt op een boom. spot.